Van de week heb ik me niet gehouden aan de pasje van de week of het Bijbelrooster. Omdat ik door een gesprek met René en nog een aantal andere zaken ook van het nieuws eigenlijk tot totaal iets anders bepaald werd. En de titel van deze boodschap is De Messiaanse Koning. En dat is Psalm 2, de versen 1 tot en met 12. Psalm 2, de versen 1 tot en met 12. Ik lees hem eerst uit de NBG. En de teksten heb ik genomen voor de boodschap uit de Naardense vertaling. Iedereen heeft hem. Waarom woeden de volkeren en zinnen de naties op ijdelheid? Streepje leegte. De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die de Heere, die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volkeren geven tot uw erfdeel. De einde der aarden tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren en met een ijzeren knots hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet torne. En gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toren, welzalig allen die bij hem schuilen. Als je de berichten van vandaag zo leest en ziet op de tv, en ik zet vanmorgen even het nieuws aan, hier een vechtpartij, daar weer iemand doodgeschoten en nou ja, vul maar in. En als ik zo, we waren bevrijd van de Koude Oorlog, nou, dat is dan ook een beslissing geweest onder de Heere God, want we zitten weer in de Koude Oorlog. Het ene machthebber valt het andere land van een andere machthebber zomaar binnen. En nou ja, de stemming hebben we nu gehad. En wat zien wij? Chaos. De versnippering wordt steeds groter. Dat hoort ook bij chaos. En wat zegt die Naardense vertaling? Die zegt het ietsje anders. Waarom raakten de volkeren in beroering? Dat is een vraag. En spelen de naties slechts leegte? Die Naardense vertaling is wat directer vertaald vanuit de Hebreeuwse grondtekst. En wat het Nieuwe Verbond betreft uit de Griekse grondtekst. Waarom raakten de volkeren in beroering? Hier staat het in de verleden tijd, maar ze raken nog steeds in beroering. In beroering, je zou kunnen zeggen omdat ieder zijn eigen zin door wil drijven. En Poetin heet een communist te zijn. En als ik iets van communisme begrijp, dan is dat gelijke monniken, gelijke kappen. Dan is dat delen met elkaar. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, Yeshua is eigenlijk een van de grootste communisten. Dat klinkt een beetje rauw en een beetje raar, op het beledigende af, maar zo is het niet bedoeld. Want hij zegt zelf in een tekst, als je twee mantels hebt en je buurman heeft er geen, of iemand die het koud heeft, deel die andere met hem. Doen we dat? Zover we kunnen. Is in de eerste gemeente in Handelingen precies hetzelfde. Men deelde van alles met elkaar. De een had niet te weinig en de ander had niet te veel. En dat is Gods doel. Dat heeft het communisme wel begrepen. Alleen, als je kijkt naar de rijkdom van de leiders, dan denk ik, nou, ze hadden het begrepen. Maar ze zijn ook weer blind geworden. Want ze leven in enorme rijkdom. Nou, zijn er natuurlijk hele sterke benen, hoe moet je dat zeggen, die de rijkdom kunnen dragen. Die de macht kunnen dragen. Want als je eenmaal macht hebt, ja, dan ben je min of meer de baas. En ja, dan kan je graaien zoveel als je wil, want niemand kan tegen jou op, want jij hebt de macht. En dat is voor een mens eigenlijk niet te doen. Dan vind ik het wel eens goed dat in sommige gemeentes niet bepaalde voorganger is of een dominee of predikant, maar dat men een team heeft. Dan kan die ene nooit boven die andere gaan staan. Zolang dat tenminste overleg is, bindend overleg met elkaar. Maar bij die volkeren, bij die machthebbers, is dat heel anders. Zij maken uit wat er gebeurt. En wat zien we? Chaos. En wat groeit er? De kerkhoven. Vanmorgen had ik het tegen die chauffeur, een gesprek met die chauffeur van die taxibus. En zo een praatje. Ook een man die toch wel over dingen nadacht bleek. Men knokt en men vecht. En als nou eens een voorbeeld namen aan Israël, aan de Joden, die van een woestijn een gaarde weten te maken. Ik ben er geweest, ik heb het gezien hoe ze dat doen. Maar als je kijkt naar die andere gasten, dan is het schieten, hun eigen zin doordrijven, een opgebouwde school kapot schieten, want ze zijn het er niet mee eens dat meisjes onderwijs krijgen. En weet ik wat voor vreemde ideeën die mensen soms hebben. En dat zijn ook koningen, zelfs echte koningen en mensen die zich verbeelden een koning te zijn. Denk aan meneer Assad en zie wat er gebeurt. Het is één grote puinhoop. En dan staat er, waarom raakten de volkeren in beroering? Omdat ze niet luisteren naar het woord van God. Omdat ze niet luisteren naar zinnige dingen. Althans, dan zou Syrië, Egypte, vul het allemaal maar in, geen puinhoop zijn. Dan zou in welk land, Eritrea geloof ik, in ieder geval waar ze mensen gewoon in containers opbergen. Of Noord-Korea, waar mensen in kampen op gruwelijke wijze worden belaagd en mishandeld. Waarom? Omdat ze in God, in de Heere God en zijn gezalfde. Vanmorgen las ik iets in de EO-visie over een dominee die schreef dat hij er zo bij bepaald was dat in de psalmen Yeshua zo vaak naar voren komt. En daar was hij heel erg blij mee. En dat is ook iets geweldigs. Want God heeft het. Ze zijn in beroering en spelen de natie slechts leegte. Nou, als je naar de wereldpolitiek kijkt, dan ontstaat er alleen maar leegte. We hebben heel veel rijkdommen gehad. Wat zijn het nu? Lege landhuizen, lege kerken, lege kastelen. Allemaal door een verkeerd beleid. Wee, wee, zegt God in zijn woord, als je landerijen ineens sluit waar een ander niet mag komen. Ik weet niet eens wat staat, maar het staat er en het schiet zo ineens in mijn gedachten. Want die aardbol, dat land, het bos, is voor ons allemaal, maar niet voor een bepaalde heerser alleen. Leegte, want dan loopt er ook niemand meer in dat bos dan die heerser alleen. En ik heb erbij geschreven, het wordt weer vol van Gods geest als de mens op de knieën gaat. En dat staat er ook. Dat op een gegeven moment alles, ieder in de hemel, zowel als op de aarde, de knie voor de Heere God zal buigen. Maar dan zal er wel eerst een paar klappen uitgedeeld worden voordat dat gebeurt. En dat lezen we genoeg in de openbaringen. Dat heb ik niet allemaal opgezocht nu. In vers 2 staat er, poseren zich de koningen der aarde hebben machtigen samen beraadslaagd tegen de eeuwige en zijn gezalfde. Staat het er weer. Alles en in ieder die tegen jullie opkomt als kind van God, tegen jullie opstaat als kind van God, staan ze eigenlijk niet tegen jullie of tegen mij op, maar tegen God en zijn gezalfde. Omdat je in die gezalfde gelooft, omdat je die gezalfde door de Heilige Geest in je hart hebt. Dus ze staan tegen God zelf op. Als op een gegeven ogenblik in het eerste boek van de Richteren door de oudste en door de leidinggevende daar gekeken wordt naar al die landen om hen heen waar ze een koning hebben, dan willen ze ook een koning. Ze hadden de grootste koning die er is. Daniel, die is, die profeet, is bedroefd. Samuel, ja, is bedroefd. En schreeuwt tot God, maar God zegt tegen hem, ze strijden niet tegen jou, Samuel, maar tegen mij. We hebben de beste koning in ons hart die er is. Al komen we daar niet mee in het nieuws, maar dat is ook niet erg. En misschien ook weer wel. Het wordt weer vol van de geest als de mens op de knieën gaat. Anders niet. Daar komen we nog op terug ook. Vers 2. Poseren zich de koningen der aarde. Hebben machtige samen beraadslaagd. Poseren, met andere woorden, hier ben ik. Ik zal even de dienst uitmaken. Machtige samen beraadslaagd. Tegen de eeuwige en zijn gezalfde. Dus tegen de Heere God en Yeshua. Want dat is zijn gezalfde. In Handelingen 4:25. Dat kun je lezen van 26 tot en met 38. Beraadslagen. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Beraadslagen de machthebbers tegen God en zijn gezalfde. Maar dan is er een consequentie. En die consequentie die staat in Hosea 11 vers 6. Je hoeft niet op te zoeken, ik heb het opgeschreven. Je mag het opzoeken. Hosea 11 vers 6. Het zwaard zal door zijn steden zwieren, aan zijn zwetsers, ja zo staat het er hoor, een einde maken. En ze verteren vanwege hun beraadslagingen. Je moet eigenlijk medelijden hebben met meneer Assad en Poetin en ik spreek geen oordeel uit. Maar die beraadslagen zonder raad aan de Heere God te vragen. EU.
Amerika ook.
Ik wil ze niet eens noemen. EU, Amerika, Obama en de hele groep. We kennen die mensen wel niet persoonlijk. Maar door het nieuws, door je ziet wat er gebeurt, kun je rustig de conclusie trekken. Ze beraadslagen zonder de Heere God, zonder de schepper van hemel en aarde, zonder de Almachtige. Raad te vragen. Het gaat boven mijn pet. Ik snap het niet. Iemand zei eens een keer, die zon die daar staat. Hij is nou even vertrokken. Je hebt ook rust nodig. Maar ik had eens een keer een gesprek met een communist in de trein. Dat die mens die stond centraal. Er was geen spel tussen te krijgen. En aan het eind van het gesprekje vroeg ik aan, mag ik u een vraag stellen? Zeg, dat is iets wat ik helemaal niet begrijp. We hebben die zon daar. Daar hebben we licht van, daar hebben we warmte van bij tijd en wijle. We hebben daar het leven. Alles groeit erdoor, een plant kan ook niet zonder licht, wij ook niet. Maar wat nou mijn vraag is, wie heeft die zon uitgevonden en hem daar geplaatst? Zonder dat er een touw aan hangt of wat anders, of een paal onder staat, blijft hij daar ook hangen. Hoe kan dat dan? Het antwoord krijg ik misschien nog ooit eens van hem. Dan gaat het er mij niet om iemand onder de tafel te praten. Maar die mens die staat centraal. En wat mijn doel is om iemand tot nadenken te brengen. Het antwoord van de man interesseert me eigenlijk niet. Het gaat erom. Word eens wakker. Want op een gegeven ogenblik gaat dat zwaard. En de zwetsers, vanwege hun beraadslaging, worden vernietigd. Hoeveel doden moeten er nog vallen, zo overal? Wat men kan is kerken in brand steken en weet ik wat, de mensen overhoop steken. Maar iets oplossen, ik heb ze nog nooit een oplossing horen geven voor dingen. En dan staat er in vers 3, laat ons hun boeien verscheuren, werpen wij hun snoeren van ons. Kunnen we dat? Kunnen we dat? Bent u bereid om mee te werken om de crisis af te breken? Kunnen we dat? Met Gods hulp, ja. Met Gods hulp kunnen wij hun boeien verscheuren. Want God is de Almachtige.
We hebben natuurlijk Gods wet niet.
Nee, Gods woord, Gods wet, Gods onderwijs. Nee, dat is een dwaasheid. Staat er in de schrift. Maar hun beraadslagingen en hun overleggingen is voor God een dwaasheid. En het is een dwaasheid. Want wat houden we over? De Krim is weer Russisch. Mensen die, Joden en anderen, leven weer onder druk. Synagoges worden daar weer beklad. Ach. Wat zijn we toch goed voor elkaar daarin. En ze hebben allerlei cadeautjes van de Rus gekregen, allerlei voordelen. En de kater, ik gun het ze niet, maar die komt wel. Laten wij hun boeien verscheuren en werpen wij hun snoeren van ons af. Met andere woorden, we moeten ons daar niet door in laten pakken. Dit kan je alleen als je wedergeboren bent. Ach, daar heb je weer zoiets. Daar staat in Johannes 3, vers 3 tot 7. In de Nijlense staat dan, als je niet van boven bent, kun je het koninkrijk God niet beërven. In het gesprek met Nicodemus. In de NBG staat, als je niet gedoopt wordt door water en geest, dus niet door wedergeboorte, komt, kun je het, dan sta je ernaast, kun je het koninkrijk God niet beërven. Jongen. En dan vraagt Nicodemus aan hem, maar kan een volwassene dan weer teruggaan in de moederschoot en opnieuw geboren worden? Gij zijt leraar van Israël en begrijpt het niet eens. De wind gaat en komt en je weet niet eens waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat. Maar als we naar God en naar Joa luisteren, dan weten we wel waar de wind vandaan komt en waar die naartoe gaat. God stuurt de wind. God zorgt dat we steeds frisse lucht hebben. Je ziet hem niet, maar hij maakt wel een deel uit van onze gezondheid. En uiteindelijk bedoelt Joa Gods geest. Hij neemt gewoon praktische voorbeelden uit de omgeving. En vers 4, die zetelt in de hemel lacht. Zou hij er blij mee wezen? Maar er staat wat anders. Mijn heiland, dat heb ik erachter geschreven, drijft de spot met hem. Het staat daar iets anders, maar goed. Die in de hemel is, die zetelt in de hemel lacht, mijn heiland spot met hem. Die in de hemel zit lacht en spot met hem. Met andere woorden, hij schudt zijn hoofd. Jongens. Wat zijn jullie toch verschrikkelijk verstandig bezig. Je zou kunnen zeggen, een trambestuurder die wil zuinig zijn, haalt die beugel van de lijn en denkt hij zo verder kan rijden. Maar de tram komt niet verder hoor. We hebben de bron nodig, zoals dat ding die stroom nodig heeft. Je kan niet zonder. Je kan niet zonder. En gelukkig maar, wat moeten we met de geneugde van deze wereld? Die zedert lacht, mijn heiland drijft de spot met hen. Vers 5 staat, eens zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Jammer hè, dat het zo moet. In zijn boosheid, in zijn gramschap. Met zijn woede zal hij hen verschrikken. Ja. Ik weet nog als kind hoor, het was oorlog. Je kon amper de kerk binnen, zo vol zat die. Als je nou komt, kun je in de kerk rondfietsen. Er is bijna niemand. Hè? Triest. Het is de kerk ook wel een beetje zijn geschuld, maar gaan we ons maar niet in verdiepen. Eens zal hij tot hen spreken.
O, vader.
Wat een genade, dat, wat een rijkdom, zegt mijn broeder wel eens door de telefoon. Dat ik het mag zien. Ja, onvoorstelbaar, want wie zijn we? Heel gewone mensen. He? Toch, Emma? We zijn heel gewone mensen.
Ja, dat zeg ik ook graag.
En wij zijn niks meer als jij. Prijs God. Eens zal hij tot hen spreken in zijn toren. Nou, ik hoor liever de liefdestem van God, maar oké. Met zijn woede zal hij hen verschrikken. Nou, wat gebeurt er allemaal? Om Israël heen, let daar eens op. Wat gebeurt er op dit moment binnen in Israël? Ondanks de zonde die er plaatsvindt, vooral in Tel Aviv. Dat is niet veel beter als wat er hier in Amsterdam en daarna gebeurt. En toch is daar nou rust. Ondanks al die spanningen. Moeten we er wel voor blijven, mogen er voor blijven binnen. In Openbaringen 11 vers 18 staat: de volkeren waren in toren ontstoken. Maar uw toren is gekomen. De volkeren zijn boos op God. Ik heb iemand wel eens horen zeggen van: hoe lang laat God dit of dat nog toe? Hij mag wel eens gauw ingrijpen. Ja, dan heeft de Heere God het weer gedaan. En dan vraag ik: ingrijpen? Waarom gaan we naar diezelfde Heere God niet eens luisteren? Dan komt het goed. Want als hij moet ingrijpen, nou, dan vallen alle klappen. Poeh. Uw toren is gekomen en het tijdstip om te doden, te oordelen, om het loon te geven aan uw dienaren. Hier staan twee dingen. Dat staat dus in die openbaring, een beetje vrij vertaald, 11:18. De volkeren waren in toren, en zijn in toren, maar hier staat in de verleden tijd. Ontstoken naar uw toren is, maar ontstoken, maar uw toren is gekomen en het tijdstip om te doden, te oordelen, om het te oordelen. En dan staat er iets heerlijks achter. God is zo liefdevol dat hij direct iets anders erachter zet. Om het loon te geven aan uw dienaren, de profeten, en aan de heiligen, apartgestelde, en wie uw naam vrezen, de kleine en de grote. De kleine en de grote. Maar er staat ook iets naars achter, om te verderven die de aarde verderven. Heb ik erachter geschreven, er komt genoegdoening. Want het loon waar iemand voor werkt, daarvan heeft hij rechten te ontvangen. Zowel positief als negatief. Denk maar aan Deuteronomium 28. Zegen en vloek. Nou, ik kies voor de zegen. Vers 6. Er komt weer de Heere God met een bemoediging zelf. Hij neemt de volkomen verantwoording zelf. Dat kan ook niet anders. Hij kan het ook alleen maar verantwoorden. Zelf heb ik hem gewijd, mijn koning. Wie is dat? Dat is weer Yeshua. Mijn koning op Sion, het gebergte van mijn heiligdom. O vader, denk ik dan, als ik dit lees, hoeveel geduld heeft u nog? Want er staan twee Satanskerken daar op die berg. Die berg is natuurlijk het voorbeeld. Het beeld van God, dat is die berg. Hij spreekt niet vanuit de kelder. Nee, dat is het iemand anders, die moeten we niet hebben. Hij spreekt vanaf de berg. Yeshua die gaat, voordat hij de zaligsprekingen uitspreekt, de berg op. Hij gaat daar zitten met zijn leerlingen en hij onderwijst ze. Niet in de drukte van de stad en de toestanden. Zelf heb ik hem gewijd, mijn koning op Sion, het gebergte van mijn heiligdom. Ja. En dan heb ik gezegd, de eeuwen trekt partij voor zijn gezalfde. Ja, logisch. De koning heeft hij aangesteld om over Sion te regeren. En dan staat er in Psalm 147 vers 12 een roep. En dan staat dit, Jeruzalem, o roem de eeuwige, o Sion, loof je God. Kort geleden was ik in een gesprek bij Erik en Dini thuis. Dat als je een kind of een man zijn vrouw bemoedigt van, joh, al is je het er helemaal niet mee eens, dat heb je goed gedaan. Niet dat je moet gaan huichelen, als je iemand prijst om iets. Als Emma een lekker cakeje bakt. Dan zegt René niet, moet ik niet. Nee, dan vindt hij dat fijn. Als Erik eten kookt, nou dan smullen we wel eens mee. Hè? Dan ben je daar heel dankbaar voor. Nou ja, die kookt eten, is geen eten, maar snoepen. Dat is echt waar. Dan bouw je iemand op en dan kun je zeggen, kan je dat vergelijken met dit? Jawel, want als je tegen God zegt, ik hoef u niet, dan is God bedroefd. Maar als je hem looft en prijst, dan gaat hij zegenen. En er is iemand die daar helemaal niet tegen kan. Dat is die dwarsligger. En onze Vader begint ook met een lofprijs. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen in de hemel als ze ook op de aarde. Nou, als je om je heen kijkt, denk je koninkrijk. Maar als je die doet, maar hij komt. Dat koninkrijk komt. Uw wil geschieden in de hemel, alzo, ook op de aarde. Zo zullen we bidden. Het begint met de lofprijs en dan komt die vraagstelling. Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. Geestelijk brood, natuurlijk brood. En vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven. Dat haalt hij nog een keer aan het eind van het Onze Vader. Aan wie gij de schuld vergeeft, zal ook uw schuld vergeven. Maar indien niet, krijgen wij ook geen vergeving. Dat is het enige, dat is zo belangrijk, dat haalt hij aan. Het gaat mij eigenlijk even om het begin en het einde van onze Vader. Het begint met een lofoffer en het eindigt ermee. Als we de Heer gaan loven en prijzen, wat deed Elia op de berg? Die ging de Heere God loven en prijzen. Hij was maar alleen bij dat kletsnatte altaar. Nou, de wereld heeft hem uitgelachen. In dit geval de priesters van Allah enzovoort. Ze hebben hem uitgelachen. Maar hij ging de Heer loven en prijzen. Nou, die jongens die kregen geen vuur naar beneden. Die hadden het niet eens nat gegooid. Dat moet dat toch lukken? Nee, je moet wat harder roepen. Misschien is God voor jullie met vakantie of slaapt hij. Hij dreef nog de spot met ze. Als je dat leest, dan schiet je nog altijd weer in de lach. Het vuur kwam naar beneden. Want hij ging de Heer prijzen en daarom roept God het uit, Jeruzalem, o roem de eeuwige, o Sion, loof je God. En dan staat er in vers 7, ik wil gewagen van het besluit van de eeuwige, hij heeft tot mij gezegd, jij bent mijn, komt hij weer aan, mijn zoon. In de Matthäus 3 vers 17 bevestigt de Heere God het nog eens. En zie, een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En in Jesaja 42 vers 1 zegt hij, ik ondersteun hem. Ik ondersteun hem. Vandaag bracht ik jou op de wereld. Vandaag, gek. Het is toch een tijdje geleden, 2 dagen geleden, 2000 jaar ongeveer. Maar bij de eeuwig is het altijd nu. De Heere God, denk en kijk niet om. Klaag niet aan. Er is iemand anders die dat doet. Nee, hij kijkt vooruit. Hij wil herstel. Hij wil zegen. En dan gaat je schoondochter met je praten. Als je die Heere God, of je zoon of wat anders, of andere mensen. Ze weten het niet eens. Maar God roept ze. God brengt ze op je pad. Bij de geëeuwen is het altijd vandaag. Nu. Controleer het maar in de schrift. Want hij zegt het zelf in vers 8. Vraag het van mij en ik geef volkeren ten erfdeel. Dat zegt hij natuurlijk tegen Yeshua. Vraag van mij en ik geef volkeren ten erfdeel. Maar daar horen we bij. Wij zijn het volk wat hij ten erfdeel ontvangt. Jouw in eigendom. We zijn het eigendom van de koning van de wereld. Niet van de wereld, maar van het koninkrijk, van de eeuwige wereld. Jouw in eigendom. Eigendom, maar dan ook alles. Hè? De aarde wordt er zelfs bij genoemd. De randen van de aarde. Dus zijn totaliteit. Maar hij wil wel Dat staat in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, de wereld, maar niet de zonde. De wereld, als je er verder studie van maakt, dan kom je erachter. De wereld, ja, maar niet de zonde. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. En in Psalm 22, vers 28 staat eens, dat heb ik al gezegd, alle knie zich buigen voor de eeuwige. En dan pas komt het goed. Eerder niet. Heb ik ook nog bijgezet, van de week kwam er een meneer aan de deur van een of andere politieke partij en hij vroeg mij, wilt u meewerken om de crisis af te breken? Ik heb het nog opgeschreven ook, ik vond het heel indrukwekkend. Ik vroeg hem, kunnen wij dat? Ja, dan staat zo iemand je aan te kijken van, waar heeft u het over? Nou, kunnen we dat? Om de crisis af te breken, ik vroeg hem, kunnen we dat? Geen antwoord. Beste man, zei ik, en ik heb maar zo'n hartje hoor, maar goed, Nederland en de EU, als Nederland en de EU niet voor de eeuwige God op hun knieën gaan, zal er geen einde aan de crisis komen. Meneer Blok zei een tijdje geleden, we zijn de crisis voorbij. En ik denk, nou ja, jongens, slaap rustig verder. Houd zeker niet in de gaten dat de Koude Oorlog eraan kwam. Ja, ik ook niet, maar goed. De man kijkt me aan en zei, ik denk niet dat ik iets voor u kan betekenen.
Ik heb ook niet over, hè?
Ja, en ze willen ons eiland niet aanvaarden. De kater zal wel komen. Je gunt dat niemand. Maar als we dicht bij hem en bij het woord blijven. Goed, vers 9. Je zult ze stuk slaan met een staf van ijzer. Alle spullen van een pottenbakker breken. Staat er in vers 9. Als je dit zo leest, schrijf ik erbij, dan zou je kunnen denken, nou, Heere God, is dat liefde? Met een vraagteken. Toch als je ziet, hoort en leest wat er zo hier en daar gebeurt en wat er in de geschiedenis allemaal gebeurt en gebeurd is, dan is het echt Gods liefde dat Vader met de mens nog zo lang geduld heeft om in te grijpen. Maar op een goede dag is het wel zover. Ik kan me een verhaaltje herinneren. Ik weet niet waar dat is geweest. Een van de zendingsboekjes stond dat. Dat, ik weet het land ook niet meer, maar dat doet hij niet toe, dat men torenrol uit de synagoge haalde, de Joden dwong op een plein om er omheen te gaan staan, die dingen werden uitgerold, en op een of andere molle muziek heeft een stel meisjes, vrouwen, dansen die torenrollen kapot getrapt. En dan moesten deze, het volk van God, zijn oogappel naar kijken. Hun woord werd vertrapt. Gods woord werd vertrapt. Dat is ook niet alleen, natuurlijk ook tegen die mensen, maar in feite tegen God en zijn gezalfde. Dus hetzelfde beeld. En dan die afrekening komt nog. Dat kun je het allemaal opmaken. Die en zo zijn er zoveel van die dingen. Die afrekening komt nog. Als ik een Koptische kerk zou verbranden, wat dus gebeurd is in Egypte, dan zou je zeggen, God grijpt niet in, die houdt ze niet tegen, die kerk die verbrandt. Ja, maar de kinderen Gods juichen verder en op een goede dag is het wel over. Die afrekening komt, maar ook het loon voor zijn knecht hebben we gelezen. Soms denk ik, Vader, grijp nu maar in, want de chaos is onbevattelijk. En het is die ook, je kan er niet bij. Er staat ook ergens rechters, dat is in vers 10. Vers 10, koningen, machthebbers. Dat zijn niet alleen gekroonde mensen, maar ook koningen zoals we die zo hier en daar in de wereld hebben. Koningen komt nu tot inzicht. De eeuwige roept, hij waarschuwt. Rechters op aarde, wees gewaarschuwd. Deze woorden spreken voor zichzelf. Daar hoef je niks bij uit te leggen. In de NBG staat er, nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat uw gezeggen richters de aarde. In vers 11, dient de eeuwige met vrezen. Dat heeft niks met angst te maken hoor, maar houdt totaal rekening met hem. Juicht voor hem in beven, kust de zoon. Daarbij moest ik ineens denken aan de synagoge. Je hebt ook Messiaanse synagoges die dat doen, of gemeentes, gaan door de gemeente heen met een torenrol. Dat zijn de eerste vijf boeken van Mosje, van de schrift. En dan staan ze aan, ik heb daarvoor met Loof Uttefeest ook meegelopen. Ik denk, daar gaat de oude rabbijn. Met dat apparaat, met die rol en taliet en zo. Maar ik vond het een hele eer om te mogen doen. Ik vraag dat zelf nooit, maar het maakte toch een beetje indruk op mij. Ik liep wel met Gods woord en er werd eer gebracht aan Gods woord. Yeshua is ook, staat er in 1 Johannes 14, dat hij is het vlees geworden woord. En dan pakken ze een Bijbel of hun hand en ze geven een tikje tegen die rol. Als die voorbij komt, dus kussen die Bijbel. Kust de zoon opdat hij niet toren. Het is nog een Bijbels gegeven ook wat ze doen. Vers 12, dat is de laatste. Anders zal hij torenen en gaat ge op uw weg teloor, verloren. Heel snel ontbrand zijn toren. Zalig, gelukkig, allen die toevlucht zoeken bij hem. Dat staat daar. De wijze mens, staat in Matteüs 5 vers 3. Nee, er staat niet de wijze mens. Er staat welzalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen, arm, niets hebben, geestelijk leeg zijn. Maar dat ga je vullen. We kunnen vol zijn van de wereld, vol zijn van, dan vul het allemaal maar in. Maar zo niet. Als we leeg gemaakt zijn van wat God niet goedgekeurd heeft, dan gaat hij ons vullen. In de Psalm 34 vers 9. En mogen mijn ziel juichen om de eeuwige, vrolijk zijn om zijn bevrijding. In Romeinen 10, vers 11 en 12. Want de schrift zegt, al wie gelooft, vertrouwt op hem, zal niet worden beschaamd. Jesaja 28, vers 16. De kostbare hoeksteen, Yeshua. Hij heeft, schrijft Petrus ook, een hoeksteen geplaatst die de bouwlieden wel afkeurde, maar hij is die. Hoeksteen. Dat de bouwlieder hem afkeurde, de mens van de wereld keurt hem af. Maar als je een hoeksteen uit een muur haalt, dan wordt het een hele zwakke muur. God gebruikt heel eenvoudige, zichtbare voorbeelden. Er is geen verschil tussen Judea en Helleen, zegt de grondtekst, tussen Jood en niet-Jood. Want hij is aller heiland, rijk jegens allen die hem aanroepen. Dat zullen we samen Jeremia vers 6 tot en met 8 nog eens lezen. Jeremia als slot. Jeremia 17 vers 6 tot en met 8. Zo een beetje in het midden van je Bijbel. Na de psalmen. Ja, een eentje verder daarnaast. Jeremia 17, vanaf vers 6. Nou, ik lees vanaf vers 5. Zo zegt de eeuwige, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Dat wil niet zeggen dat alle mensen onbetrouwbaar zijn, maar een mens maakt fouten, een mens... Je kan jouw gewicht op een ander niet leggen. Geef het aan mij, zegt God. En vlees tot zijn arm stelt, dat betekent hetzelfde. Wiens hart van de Heere wijkt, dat is het dus. Arm van de Heere zijn wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen, die het niet merkt als er iets goeds komt. maar staat in dorre orde, in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man, je bent direct weer die liefde van God erachteraan, is die waarschuwing. Gezegend is de man, de vrouw, die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heer eeuwig is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als de hitte komt. De strijd, de oorlog, de vul er maar in. Maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vruchten dragen. Maar arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en toets de nieren. En dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Wat zware woorden, maar als je het goed leest, dan is het een geweldige opbouwende bemoediging. Je hoeft alleen maar, of alleen maar, je moet natuurlijk op tijd ook aardappels schillen en brood eten, maar ik bedoel, je hoeft alleen maar op die Heere God te loven en te prijzen. Uw naam wordt heilig, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel alzo ook op de aarde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot overmorgen. Nee, tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Halleluja. Prijs God, Baruch Hashem. Amen.